Ontdek hoe slimme technologie jouw geld op kan leveren met de Nexus thuisbatterij van Zonneplan. Aangedreven door de AI van het Powerplay-platform slaat deze batterij niet alleen de goedkoopste stroom op, maar verkoopt deze ook tegen de hoogste prijs. Zo help jij het energienet te balanceren. En dat staat helemaal los van je eigen stroomverbruik of zonnepanelen. Een paar weken geleden beloofde je nog een rendement tot wel 1600 euro per jaar. Maar de realiteit? In slechts 4 maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/thuisbatterij.
Heb je vandaag toch weer iets langer op je telefoon gezeten dan je wilde? Al die apps lijken leuk en gratis, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Dat komt omdat niet jouw belang voorop staat, maar dat van hun aandeelhouders. En dat kan anders. Wil je een internet ontdekken dat niet ontworpen is om je zo lang mogelijk online te houden en je data verkoopt? Kom 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Daar leer je meer over een internet gebaseerd op publieke waarden. Meer weten? Kijk op publicspaces.net.
Met Nerds om tafel wordt al meer dan 3 jaar mede mogelijk gemaakt door ICT Group. De beste digitale transformator van 2022 en 2023. Je werkt er met meer dan 2100 toegewijde technische professionals en met meer dan 100 vacatures zit daar zeker iets voor jou tussen. ICT Group loopt voorop in industriële automatisering en digitale transformatie. En zo bewijzen ze al meer dan 45 jaar expertise in tal van branches. Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group. In deze aflevering hoor je hoe groot het probleem van phishing is en op welke manieren bedrijven zich ertegen kunnen wapenen, hoe motorrijders samen online de mooiste routes uitvogelen en erg houden van kronkelige wegen en in de bonusaflevering waarom kinderen van 7 tergend slecht zijn in speurtochten. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met...
Jurien Nubachs.
En mijn naam is Randal Pelen. Onze gastnerd van vandaag is Daniel Lutra. Ik heb niet eens gevraagd of ik dat goed uitspreek, maar...
Nou, helemaal goed in 1 keer. Ja, en anders zou ik je ook streng corrigeren natuurlijk.
Precies, ja. Dat zou ik zeker doen. Zeker als ik oprichter en directeur van Bodyguard.io was. Jij helpt gerichte phishing voorkomen met behulp van AI... Dan horen we al wat hippe nerdtermen voorbij komen. En Daniel is ook programmeur en hij stond aan de wieg van meerdere bedrijven. Waaronder bijvoorbeeld de MyRoute app met routes voor wandelaars en motorrijders. Ik ga alvast vertellen. We gaan het in deze aflevering hebben over phishing. Want jouw bedrijf houdt zich bezig met phishing en het voorkomen ervan. En ik heb vorig jaar een week radio gemaakt. Dat heette de Cybersecurity Week. En elke keer dat phishing voorbij werd en ik hoorde mezelf terug, merkte ik dat ik daar... toch een beetje cynisch van werd ook wel. Er zit een soort afkeurend randje rondom dat onderwerp in mij... dat ik wellicht niet kan onderdrukken de rest van deze aflevering. Dus als een trigger warning.
Keur je phishing af? Dat is schokkend.
Ook dat. maar ook
perplex.
De manier waarop sommige bedrijven daarmee omgaan. Dus, ja.
We gaan je gevoel helemaal boven water krijgen.
En dan
hopen dat je dan beter het leven kan gaan.
En dan onderkennen dat dat gevoel valide is.
Nee, maar ik ben nog even niet mee met jouw cynisme. Waar zit dat in dan? Ik vind dat wel belangrijk om even te begrijpen.
Weet ik niet zo goed. Ik denk enerzijds in dat phishing voor mij voelt als zeg maar een soort van de makkelijkste manier om een aanval te plegen. Ik bedoel, het is maar een e-mailtje. En ook het gemak waarmee...
dat Daniel nu al triggered is, maar ga verder met je
verhaal.
En het gemak waarbij zeg maar de schuld tussen aanhalingstekens bij de daders wordt gelegd. De dader is dan degene die op die link heeft geklikt. Het is altijd van, ja, hoe gaan we toch zorgen dat al die mensen niet meer op die links klikken? Terwijl iedereen ontvangt mails. Iedereen ziet daar links waar ze wel op niet op kunnen klikken. En dan is het toch ook geen wonder dat mensen daarop gaan klikken.
Dus jouw cynisme is dat we een beetje, dat we soort van schijnheilig verbaasd zijn dat het gebeurt.
Mm-hmm.
Terwijl we allemaal door ons goed weten dat het gebeurt. Is dat een beetje de kern?
Dat ook. Maar ook dat een heleboel bedrijven, omdat het de meest voorkomende manier van cyberaanvallen is, een heleboel bedrijven daar dus ook op springen.
Ja.
Waaronder die van Daniel. En dat een aantal van de oplossingen die ik dan hoor,
vooral zijn... ja, we moeten de gebruikers leren hoe ze niet op linkjes moeten klikken. En,
maar nou dit, ja, dit is het speelveld.
Dit is een boel.
Ja, dit is het speelveld.
Words.
Op de ene kant zit je partijen die vanuit de techniek gaan kijken. Hey, we lossen dit probleem op. Mm-hmm. En aan de andere kant heb je een hele groep met mensen die zweren bij het trainen van de mens. Mm-hmm. En ik denk wat een van de onderdelen ook is van phishing, wat het natuurlijk een beetje zo'n een beetje een vreemd onderwerp maakt, is dat het er gewoon al zo lang is. Mm-hmm. Het is er al zo lang en we hebben het er kennelijk nog steeds over. Mm-hmm. We hebben het ook nog steeds over e-mails, hè, een oeroud communicatiemiddel. Mm-hmm. En nog steeds is dit de primaire ingang voor cybercriminelen. Dus zeker als je het in zo'n hele week... misschien moeten ze er maar een dag van maken. Dan heb je niet
cybersecurity
dag. Genoeg voor vandaag. Mm-hmm. Dat je gewoon achter de deur van deertrekt en denkt van een nieuw onderwerp. Ja, maar ik denk dat dat ook het gevoel geeft van hebben we het hier nou weer over phishing? Ja.
Maar het is het rechte vraag van Jurk. Ik weet het niet precies. Daar gaan we even naar graven. Kijken of het lukt.
Laten we doen.
Maar laten we even beginnen bij jou, Daniel. Je hebt een bedrijf gestart. Hoe lang geleden?
Dit bedrijf bijna 3 jaar geleden.
Ja. En het probleem phishing. Kun je voor ons kaderen hoe groot het probleem is? Misschien wel met cijfers. En ook wanneer verstaan we het onder phishing?
Ik heb een ander startpunt. Dan komen we hier zo meteen. Want je bent 3 jaar geleden begonnen. Maar phishing bestaat natuurlijk al heel langer. Wat is verder de trigger geweest? Dat jij op een gegeven moment dacht van... want dan komen we zo even op hoe groot het nu is. Want ik vind dat instappunt ik wel interessant. Ja. 3 jaar geleden. Terwijl phishing, de eerste keer dat ik de term phishing hoorde... Nou, dat moet 10, 15 jaar geleden zijn of iets dergelijks. Misschien overdrijf ik dat nu. Maar ik ben wel benieuwd waar voor jou die triggers zat.
Het simpele antwoord is dat ik toen bezig was met andere endeavors. Maar in ieder geval, als softwarebouwer was voor mij in ieder geval, als je het hebt over cybersecurity, de wereld waarbij, ze zeggen ook al 94% van de hackaanvallen begint bij een menselijke fout. Dat vond ik nogal wat. Als we het altijd hebben over de mens, die de zwakste schakel blijft. Ja, vanuit het perspectief van een softwarebouwer denk je dan van... volgens mij kunnen we hier dan toch wel wat meer mee doen. Ja. Dus als je dat probleem dan vervolgens verder gaat ontleden... dan komen we terug bij het andere vraagstuk... van ja, hoe vaak ligt phishing hier nou aan ten grondslag? Dan is dat toch een van de meest voorkomende fouten... die mensen dan vervolgens maken, waar ze intrappen... wat de deur opent voor cybercriminelen.
Ja.
En daar zit vanuit het perspectief van een softwarebouwer... zie ik gewoon zat mogelijkheden om mensen een handje te helpen... om niet misleid te worden.
En als je dan teruggaat naar de situatie van 3 jaar geleden... dan neem ik even aan dat op dat moment in jouw ogen te weinig gebeurde. Dat er te weinig hulp geboden werd aan het zijn bedrijven... het zijn individuen die sowieso hadden van... ja shit, wij investeren kapitalen in onze beveiligingssoftware... Maar onze mensen zetten continu deurtjes open.
Nou, het is iedere keer als een bedrijf vol investeert in awareness trainingen, bewustwording training onder personeel. Personeel is ongeveer is het duurste van het kapitaal van het bedrijf wat er maar is. Is dat voor mij wat dat betreft een impliciete erkenning dat er behoefte is aan een oplossing. Dat er een probleem is om opgelost te worden. En dit is dan wel een hele inefficiënte manier natuurlijk om het probleem te tackelen met puur training alleen. Ja, ja. Dus,
dus we hebben het inderdaad over. Dus jij stapt op dat moment in. Jij gaat met bodyguard.io ga jij phishing te lijf. Gaan we nu terug naar waar Randall net zat. Wat verstaan we er allemaal onder en hoe groot is dit probleem op dit moment?
Ja, phishing is. Wij hebben het daar vaker wel eens over gehad, intern natuurlijk. Omdat je bent vooral bezig. Ja, hoe leg je goed uit wat we doen? En dat begint een beetje dat verschillende... iedereen kijkt anders tegen het woord phishing aan. Wat we daar nou allemaal onder verstaan. En welke associaties je ermee hebt. De een die heeft iets meegemaakt van helpdeskfraude of een bankfraude. En die kan daar dus al aan denken. Hè? Dus iedereen heeft zijn eigen ervaring, zijn eigen informatie verkregen. En phishing is, dat is terecht, want phishing is gewoon een soort paraplu-term... voor misleidingen naar mensen toe. Waarbij cybercrimineel iets probeert te ontlokken. Dat kan in de vorm zijn van primair e-mails. Maar dat kan ook zijn met een belletje. Een namens je bank. Dat kan zijn met een sms'je. Die hebben jullie ongetwijfeld ook wel gehad. Dat er post klaar staat. Misschien is het zo, misschien niet.
Nee. Ja, mijn niet bestaande zoon die is zijn mobiel kwijtgeraakt. Ja, en heeft geld nodig voor een nieuwe mobiel alweer.
Oh ja.
Maar dat is natuurlijk zeker. Ook een
kring bestaat niet eens. En ik moet hem nu geld geven al.
Uh-huh. Die Nigeriaanse prins.
Ja.
Die we allemaal kennen. Ja.
Was eigenlijk ook phishing.
Dat is ook phishing. Alleen
even de oudste phishing voorbeelden die er is, denk ik.
Ja.
En dus het heeft best wel een historie op zichzelf en in allerlei vormen en ook de hoe realistisch de inhoud dient te zijn om iemand zover te krijgen, dat is vooral geëvalueerd de afgelopen tijd. Dus daar waar normaal een onoplettend persoon zomaar in was getrapt, zijn nu bepaalde teksten met enorme spelfouten en zo waar niemand meer intrapt. Het niveau is gewoon omhoog, maar ja, daar zijn ontwikkelingen in. Hè. Wil ik niet te ver vooruit lopen meteen, maar we hebben AI, generatieve AI, ChatGPT. Dat zijn die large language models die kunnen gebruikt worden om hele goede phishing mails te schrijven. Beter dan dat wij mensen aan teksten schrijven. Daarom gebruiken we het ook vaak. Mm-hmm. En natuurlijk als je aan dat, daar zitten wel wat, safeguards op natuurlijk. Op het gebruik van LLM's voor dit soort doeleinden. Maar je vraagt ook niet, schrijf een phishing mail voor mij. Nee, je vraagt, schrijf even een mail voor de receptie of de administratie. En hier in de bijlage zit een factuur.
Mm-hmm.
Ja, dat is de tekst die het verzoek wat je hebt. En daar rolt gewoon een prachtige tekst uit. En in één keer is het op schaal mogelijk om superrealistische teksten eruit te krijgen. En scenario's helemaal aangepast op het doelwit. Op het beoogde slachtoffer. En dat is tegenwoordig nog gaat het zelfs zover dat je het noemt spearfishing.
Spearfishing.
Dus het is niet meer, ik ga vissen en het maakt me niet uit welke vis pakt. Maar het is echt met een harpoen, met de context gericht op een individueel persoon.
Maar is er voor jou ook een soort van Batman origin story? Zeg maar, Batman's ouders zijn vermoord, daarom gaat hij het misdaad proberen op te lossen. Ben jij zelf een keer gefished? Of was je echt zo'n ondernemer die denkt, nou, mijn laatste tent is verkocht, dan moet ik nu wat nieuws? Nou, dan maar phishing. Waarom niet?
Eerlijk gezegd wel dat laatste. Kijk, je zoekt gewoon, als ik een bedrijf start, dan geef ik echt alles op wat ik er maar heb ervoor. Om tot de kern te komen van het probleem wat we aan het oplossen zijn. Hoe je dat probleem kan oplossen. Hoe anderen dat probleem oplossen. Wat daar dan wel of niet goed aan is. Je beoogde klanten spreken. Gebruikers spreken. Een team bouwen, een organisatie bouwen. Ik weet wat er voor nodig is om dat te doen. En dus kijk je al voordat je naar zoiets start. Wat is een problem worth solving? Weet je wel, dat is wel een beetje hoe ik er in ieder geval naar kijk. En dat heb ik wel kunnen vinden in het probleem van phishing.
Ja, oké. Okay. Laten we dan even schetsen hoe groot het probleem is. Want je hebt al gezegd, wat verstaan we onder phishing? Maar zijn er cijfers van de omvang waar we het hier over hebben?
Ja, er zijn veel verschillende rapporten. Ik heb niet de exacte statistieken van globale trendcijfers voor me. Maar wat in ieder geval bij ieder bedrijf zo is, is dat phishing staat gewoon in de top 3 van cyberrisico's in ieder geval. En er zijn heel veel rapporten die onderstrepen dat 71% van de hekaanvallen beginnen bij een phishing aanval.
Mm-hmm.
Dat kan best wel divers zijn wat daar is geprobeerd in zo'n eerste phishing mail. Want het is een ingang van een hekaanval. Mm-hmm. Ze willen een ingang hebben. Dus dat kan zijn dat ze met een phishing link via de mail inloggegevens hebben ontfutseld. Ontlokt tot het invoeren van inloggegevens op een neppe inlogpagina.
Mm-hmm.
Maar het kan ook zo zijn dat er een bijlage is geopend. En die bijlage zit allang niet alleen maar altijd als een losse bijlage in je mail. Het kan ook een linkje zijn naar Google Drive. Een WeTransfer die wordt gestuurd. Waarbij in één keer heel je e-mailbeveiliging niks meer waard is.
Mm-hmm.
Want er wordt in één keer een WeTransfer link gestuurd. Daar zijn allemaal trucjes en ontwikkelingen in. Maar het komt erop neer dat phishing daar nog steeds de grootste factor in is. En hoe komt dat? Cybercriminelen zoeken naar een weg hoe ze binnenkomen en via een directe ingang naar personeel, naar de mens die in staat is om op zo'n dingetje te klikken, blijkt toch altijd weer een hele efficiënte weg om naar binnen te komen. Dus vandaar dat het een groot probleem is en blijft.
Ja, want je schetste eerder dat 94% van de aanvallen een menselijke factor kent. Nou, dat snap ik direct. Maar ik zit ook even van, dus 6% niet. Waar moet ik dan aan denken? Wanneer bevat een hack geen menselijk component?
Want brute force?
Volgens mij is er altijd wel ergens een keer iemand bij betrokken.
Nou, als je zeg maar de password en login combinatie kent, als in de tekens die het zou moeten bevatten, dan kun je heel aardig brute force zonder dat je ooit iemand zijn zijn credentials nodig hebt natuurlijk.
Ja, het flauwe is daarvan dat ik... Ja, het is een hele legitieme vraag hoor. Want als je een beetje kritisch denkt, ja, weet je wel, van ontleed het. Ik heb dat werk ook gedaan door een beetje dieper in te duiken. En dan kom je tot de conclusie dat het phishing is. Wat uiteindelijk mijn aandacht heeft gekregen daarin. Maar ja, uiteindelijk heeft alles wel een menselijke aanraking. En dat verklaart die 94% ook wel. Want als je kijkt naar wachtwoorden die gebrute force kunnen worden. Ja, dan heb je het natuurlijk ook over menselijke fout. Dat die wel, dat wachtwoord te kort is.
Ja, of, ja maar of dat je te veel wachtwoorden in korte tijd
zelf de wachtwoord gebruikt natuurlijk. Hè, door,
of dat je geen two-factor authentication hebt gebruikt.
Is ook een menselijke fout.
Vind ik ook een menselijke fout.
Dus je zou eigenlijk... ik vind het een interessante vraag.
Dan is alles 100% een menselijke fout. Er is altijd iemand die het had kunnen voorkomen.
Is een interessante vraag.
Zelfs als je ergens geen menselijke fout, maar je duikt de code in en je maakt ergens dan gebruik van, is er een code die een fout heeft gemaakt?
Nee, maar even, ik meen het serieus. Wat is die 6%? Want dat er echt geen mens bij te pas komt. Ja.
Nou, misschien komen we daar vandaag niet achter.
Ja, nou ja, machine to machine dan, hè? Ja, dan zit het toch in machine to machine. Ik denk dat misschien, ja, dat in de toekomst zou dat percentage kunnen toenemen. Dat steeds meer AI involved in is bepaalde beslissingen. Dat daar in die autonome systemen misschien een fout komt waar dan geen mens aan te pas komt. Maar ik vind het met terugwerkende kracht vind ik het een hele interessante. Misschien om het rapport geloofwaardig te maken.
Ja, Jurrian had mijn psycholoog kunnen zijn. Zo. Misschien moet je erbij neerleggen.
En dat is ook oké. Okay.
Niet alle antwoorden altijd kunt krijgen.
Je weet niet dat. Wat ik wel weet, ik heb hier een phishing trends documentje. En die ontlenen hun data echt, ja, te veel om op te noemen. Die ontlenen hun data echt aan een waslijst aan... aan onderzoeken van, ik zie Verizon, IBM, Security Boulevard, TechRadar, Deloitte, Cybesafe. Nou, in ieder geval enorm veel onderzoeken en die hebben daar wat dingen uitgehaald. Onder andere dat er per dag 3,4 miljard phishing e-mails worden verstuurd door de groepen die daarachter zitten. En dat is dan, goed voor 1,2% van het wereldwijde e-mailverkeer elke dag.
Dat is nog weinig eigenlijk.
Ja, eigenlijk nog weinig als je het zo
ziet. Heel
weinig.
Ja.
Dit is april 2024 gepubliceerd. Dat zou, maar goed, ik zeg, ze listen zoveel onderzoeken die ze hebben geraadpleegd dat ze artikelen gaan een beetje mixen en matchen en dan vind ik het altijd een beetje.
Iedere vendor die stiekt het ook weer vanuit zijn eigen perspectief, hè, software vendor, want. Ja, dat is bijvoorbeeld met met de partijen die DDoS-bescherming doen. Ja, die gaan dan van... Hey, we hebben de allergrootste DDoS-aanval ooit tegengehouden, weet je wel. Ja, stel iedereen, niemand interesseert dat een lore. Maar dat zijn natuurlijk statistieken dat als jij spamfilters bouwt... dan is het onwijs interessant hoeveel daarvan jij tegenhoudt.
Mm-hmm.
Terwijl we weten dat het meeste al wordt tegengehouden... en dat het bij awareness vooral om de dingetjes gaat die er wel doorheen komen.
Ja. Ja,
weet je welk land er in 2022 in ieder geval bovenaan stond als het gaat om hoe vaak ze het doelwit waren van phishing?
Nou, ik heb per ongeluk op je scherm gekeken. Maar...
Dus je weet het antwoord al. Ja. Ik kan je vertellen, we zijn wereldkampioen.
Ja, lekker.
Wel, in 2022, volgens DMARC, was Nederland het vaakst getarget. Met 17,7% van alle aanvallen gericht op Nederland. Dat is in totaal goed. Het is wel e-mail-based. Goed voor bijna 69 miljoen e-mails in twee.
Maar wij reageren ook gewoon snel op e-mails. Dat is natuurlijk ook.
Is dat
een cultureel ding?
Nou ja, ik denk het wel. Ik denk dat veel dingen meewegen in de mate van enerzijds succes. We zitten hier toch ook wel aan de voorkant van wat. Bedrijven met redelijke omzetten speelt natuurlijk ook mee. We reageren in ieder geval wel op de mails.
Ja. En het spearfishing wat je net noemt, kom ik hier ook tegen. Want die staat hier in 2021, gaan we wel een aantal jaar terug. Was de average click rate voor phishing was 17,8%.
Ja.
Dat vind ik, en dat is dan nog niet de spear variant. Want spearfishing zat met een average click rate van 53,2%.
Mm.
Ja. Nogmaals, ik weet dus niet uit welk onderzoek ze deze data precies halen. Maar als het waar zou kunnen zijn, dan is dat wel zeker met spearfishing. Vind ik dat echt wel heel hoog.
Ja, ja dat klopt. Wat wij zien bij klanten van ons, die volwassen awareness programma's al hebben uitgerold. Dus dat wil zeggen dat ze er in ieder geval resources voor reserveren. Tijd van mensen om zich in te lezen over cyberrisico's. Mm-hmm. Wat ze wel en niet moeten doen. Dat daar nog een training module aan vast zit en dergelijke allemaal. Zie je dat ondanks al die initiatieven, dat 1 op de 4 medewerkers nog blijft klikken. En dat hoeven echt niet altijd dezelfde medewerkers te zijn. Het hangt wel een beetje af van hoe je dat toetst. Maar in dit geval, de klant waar ik nu op doe, die doet dan onafhankelijk nog een security toets, een phishing toets, om naast het e-learning module stuk te kijken van, hey, trappen ze er nou wel of niet in?
Ja, dat heeft mijn werkgever DPG Media heeft dat een hele tijd geleden ook gedaan. Bij zijn, en dat was wel zo ontiegelijk doorzichtig, hun poging.
Okay.
Het was ook gewoon een hele rare mail. Ik weet niet eens meer wat dat was. Het was gewoon een hele rare mail. Nee, maar het was wel, als je erop klikte, dan kwam je op een site van, dat is je bent in een phishing dingetje. En dan moest je volgens mij iets van een webinar bekijken of zoiets dergelijks. Was het...
Dat gun je ergste vijand niet.
Maar iedereen had echt... Het was ook gewoon heel erg raar. Ik weet nog dat er een aantal mensen bij ons op de Slack van Tweakers ook aanwezig van, heeft iemand deze mail gehad? Wat de fuck is dit nou weer? En toen op een gegeven moment zei iemand van, dat is gewoon een phishing test.
Het is lastig na te bootsen natuurlijk. Ja, het hangt er ook een beetje aan hoe je als bedrijf onderling communiceert. Want ja, dit zijn wel hele snelle communicatiekanalen om even naar elkaar te sturen van, hey, heb je daar al iets van gezien? Terwijl je ook bedrijven hebben die heel hiërarchisch werken. Ja, die gaan echt niet onderling even checken van...
Hier gaat mijn cynisme radar dus omhoog. Kijk, voor mij is het een beetje net als
we
zeggen...
We hebben hem.
Oké. Wij hebben thuis zo'n slimme deurbel. Ja. En zo nu en dan zit ik op zolder en dan wordt er aangebeld en dan staat er een vriendje van mijn zoon of dochter voor de deur. En dan moet ik eigenlijk wel naar beneden en even zeggen, we zijn vandaag niet thuis, dus andere keer prima. Maar ik had ook laatste keer, toen werd er gebelletje luid. En toen zag ik gewoon kinderen op mijn camera aanbellen en wegrennen. Nou ja, ging ik niet naar beneden. Dan hoorde ik later door het raam dat open stond zo van, dat wordt helemaal niet opgedaan. Ik denk, jij droeg op een slimme deurbel, wat denk je zelf? En nu ga je dus bewust eigenlijk een soort van belletje lellen. Je belt aan. Ja. Als diegene naar de deur loopt. Ha, sukkel, je wist toch dat dit een nepbelletje was. Waarom ben je dan naar de deur gelopen? Ha, dwaas, wat ben jij dom? Dat vind ik ook. Je stuurt een phishing mail. Die is duidelijk nep. En als er iemand op klikt, dan is het haha, sukkel, je hebt geklikt. Dan denk ik, maar jij probeert mij te verleiden. En dan krijg ik de schuld dat ik erin trap.
Ja.
Dit is zo'n backwards manier van proberen.
Nou, dan ga ik het nog een stuk verder trekken. Want dit is gewoon feit. Dit is de beleving van de medewerker.
Mm-hmm.
En dit is aan de andere kant ook de beleving van degene die dit initiatief neemt. Want die zal ook nooit tot de conclusie komen dat het tot 0% gaat. Nee. Weet je wel? Dus eigenlijk is niemand blij. Er komt nog eens bovenop dat je de techneuten hebt die hier naar kijken en zeggen van, ja, maar die simulatie, dat is allemaal vanuit adressen die bij mij op de witte lijst stonden.
Ja.
Dus aan mijn kant zegt het ook niks.
Ik heb een keer...
Al die mailtjes die jij stuurt, de meeste daarvan waren in een real-life scenario ondervangen. Dus er is iedereen die kijkt hier naar van, wat is dit voor exercitie?
Ik had een gesprek met een CISO. Die naam ga ik maar even niet noemen, want dan is het verhaal een beetje te gênant. Maar
we gaan raad.
Die vertelde van, oké, wat bij ons bedrijf dus een keer is gebeurd voor mijn tijd, is er zijn mails verstuurd, dat waren phishing testen. En eigenlijk niemand trapte erin op 2 of 3 mensen. Nou, prima. Een van die mensen werd dus aangesproken. Jij hebt op die link geklikt. En die persoon zei, ja, maar luister. Ik heb in de fucking SPF records van ons DNS gekeken. Ja. En daar stond deze afzender als vertrouwde partij. En dat hebben ze dus gedaan. Ze hebben dus de partij die nep phishing mails ging sturen in de beveiligingslijsten van de DNS gezet, zo van, dat is een vertrouwde afzender.
Ja.
Volgens kwam die mail ook binnen en dan klik je en dan zeg je, ja, maar luister, als jij op de vertrouwde lijst staat, dan moet ik toch niet de schuld krijgen dat ik klik. Dan hadden jullie die niet op die lijst moeten zijn. Bovendien, er zijn ook mensen die houden gewoon de DNS-records van hun werkgever in de gaten. Dan zien ze op een gegeven moment, zeg maar, een record verschijnen. Denk ze, binnen een week hebben we weer een phishing-test.
Ja, iedereen geïnformeerd.
Die zit eraan te komen. En denk ik, maar dan gaat toch alles mis?
Ja.
Dan ben je toch echt aan het belletje lellen op een manier die te kinderachtig voor woorden is.
Maar nou komt dus een beetje het verhaal. Wat
die mail hoort niet door te komen.
Wat is je alternatief?
Kijk, je wil...
Zelfpromotie.
Wat je wil is dat je werknemers, kijk, die belletje lellen, het bedrijf staat voor die kinderen. Die onschuldige kinderen, die daadwerkelijk gewoon even belletje lellen en niks dan. Je wil dat weten dat je werknemer eruit weet hoe zo'n belletje lel actie eruit ziet.
Ja.
Zodat als het niet een kind is, maar een volwassene verkleed als kind of zo, die kwade dingen wil, dat je dan weet, hey, wacht even, dit is een belletje letter. Ik ga niet open doen.
En dat is dan weer dat andere aspect, dat we klimaatverandering proberen op te lossen door 18 miljoen Nederlanders te vertellen dat ze minder moeten vliegen.
Wat?
Ik snap hem wel.
Dus
een mooi bruggetje.
Als je elk individu één voor één moet overtuigen niet meer op die links te klikken, dan ga je er nooit komen. Je moet zorgen dat die fucking mail niet in mijn inbox komt. Daar ben jij de CISO voor. Dat had jij moeten voorkomen. Als ik erop heb geklikt en die link is geopend, dan had jij die mail niet in mijn inbox moeten laten verschijnen.
Het is wel zover dat dit moet ook vanuit compliancy oogpunt. Het trainingsonderdeel is onderdeel van een compliancy voorwaarde.
Op zich is training goed.
Terwijl e-mailbeveiliging, dat is ook, dat zijn met die dingetjes, dat kun je ook zo afvinken. En je kan je training zo afvinken. En dan zit je nog met een onwijs gap daartussen. En dat is dan je eigen volwassenheid. Hoe je dan het wegstappen van, oké, we hebben nu dat vinkje. Mm-hmm. Nou gaan we even kijken hoe we echt gaan beveiligen.
Ja.
Weet je, en dat is. En als je daar met een kritisch blik naar kijkt, natuurlijk. Dan zou ik zeggen dat als je een click-through rate hebt van. Ik noem maar even 1 op de 4. Dan zou ik actie ondernemen.
Ja.
En dan zou ik het antwoord gaan zoeken. In niet zware investeringen in training. Maar in slimmere oplossingen aan de techniek.
Wat is op dit moment de state of the art als het gaat om het filteren van spam? Want phishing. Want ik.
Bodyguard.io.
Ik hoop dat hij dat al gaat.
Nee, maar ik
heb het gevoel dat zeg maar spam is heel lang echt wel een groot probleem geweest. Ik in mijn dagelijkse leven is spam nog wel een ding. Ik heb af en toe spam, maar het is niet super hinderlijk meer. Het is geen heel groot ding voor mij. Het grootste probleem zijn webwinkels waar ik één keer iets bestel die de rest van hun leven denken dat ik de beste vriend met ze ben.
Ja, dat is de echte spam.
Schrijf ik ze uit. Maar zeg maar, spam is een soort van opgelost tussen dikke aanhalingstekens. De grootste angel is eruit. Maar phishing, dat kan best zijn. Over 5 jaar hebben we het gefixt, toch?
Maar je zegt dat het is opgelost, maar dat leidt de cijfers laten dat dus niet zien.
Hmm.
Sterker nog, er wordt onder particulieren wordt er gewoon meer dan ooit wordt er buitgemaakt. Dat is echt niet normaal. Recentelijk nog een
nee, maar door spam? Spam maakt toch niks uit?
Ja, recentelijk nog een ik ben even de naam kwijt van die groep. Maar dat is echt 2 weken geleden gebeurd. Is er een partij opgerold met ook 5 leden in bendeleden in Nederland. En dat was een phishing as a service dienst.
Hmm.
Dus die maken in feite.
Wacht even, spam is ongevraagde reclame grotendeels, toch?
Of, ja, maar je hebt het nu over phishing.
Ja, nee, goed, ik maak even weer een bruggetje naar phishing. Maar okay. je hebt gelijk. Spam, in zekere mate, als je in je spamfolder kijkt ook, van wat
probleem wordt tegenhoudt.
Kleiner. Man, hij houdt zoveel tegen. En dat zijn ook, maar dat zijn ook de voor. Moet je heel erg zeggen, als ik erin kijk in dat ding, dan snap ik ook dat hij heel snel tot de conclusie kwam dat het spam was.
Ja, ik heb een keer in zo'n gehackte lijst gestaan van bepaalde hardware crypto wallets, zeg maar, die ik een keer had gekocht. Mm-hmm. Nou, dan krijg je alle airdrops van Ethereum en alle Bitcoin platforms proberen of worden dan nagedaan. Maar dus mijn stelling was, spam was een groter probleem dan het nu is. Tegelijkertijd, ik geloof je wel, wordt er vast meer spam verstuurd dan ooit. Ik bedoel, waarom niet? Want een e-mail sturen is gratis.
Ja.
Dus dat is ook het probleem waarom spam zo groot is. Het kost eigenlijk geen drol om te versturen. Dus je kunt er net zo goed 1 miljard sturen, kijken wat er blijft plakken.
Ja, shotgun effect.
En jij zegt nu, phishing neemt nog wel degelijk toe. En ik spreek dan mijn vermoeden uit. Dat gaat natuurlijk ook op een gegeven moment steeds beter tegengehouden worden.
Ja, je zit nu even in een fase dat, om een phishing aanval te laten slagen, heb je het altijd, om het even plat te maken, want we doen niks anders dan praten over phishing. Dus, maar je kan het even heel plat zien als het is een imitatie. Er is namelijk geen enkele phishing aanval waarbij een cybercrimineel zegt van, hey,
doe eens klikken.
Het is Piotr, weet je wel. Hi. Ik klik hier of met een andere tekst.
Ja, je doet altijd iemand anders na.
Je doet altijd iemand anders na. En dat op zichzelf is nog niet eens genoeg. Je wil iemand nadoen die binnen de bekende sfeer is, vertrouwde partijen of personen van de persoon aan wie het richt. En dat is enerzijds cultureel ingeven, geografisch. Want als je kijkt naar een Nederlander, die is bekend met bepaalde banken, overheidsinstellingen, noem maar op, autoriteiten met bepaalde vertrouwen. En dan heb je het nog op zeg maar een eigen netwerkniveau. Mm-hmm. Met welke bedrijven en personen je samen doet, of zaken doet, of daadwerkelijk als leverancier hebt. Dat kan ook als particulier hebben. Bijvoorbeeld als jij een mail krijgt van Ziggo en je bent ook klant bij Ziggo, is de kans
groter dat je erin
veel groter, lijkt mij, is aanname, maar dat je erin trapt dan dat je een mailtje krijgt van een andere partij waar je geen klant bent.
Je moet nu inloggen, anders gaan we afsluiten. Doe maar, ik ben geen klant bij jullie.
Ja, precies.
Ja, ja, ja.
Dat gaat niet, gaat minder goed werken.
Dus je hebt nu, om dat succes te vergroten, want het wordt daadwerkelijk ook steeds vaker trappen mensen erin, in absolute termen in. Zijn dus twee dingen fundamenteel voor dat succes. Enerzijds is steeds beter bekend van individuen waar zij allemaal accounts hebben. Je hebt daar toolings voor om eigenlijk zeg maar alle diensten te scannen. Als ik jouw gebruikersnaam, een van jouw gebruikersnamen weet, of weet je, heb je e-mailadres, dat ik gewoon een soort reconnaissance kan doen over alle openbare diensten. Om te kijken waar jij accounts hebt.
Mm-hmm.
Nou, dat is natuurlijk onwijs goede intel om op basis daarvan een gerichte phishing mail te doen namens die entiteit waar jij al een account hebt.
Je hebt mijn telefoonnummer al uit de LinkedIn lek.
Ja, precies. Dus dat is een opeenstapeling van het, zeg maar, een globaal contactenboek.
Mm-hmm.
Dus echt een wereldwijd contactenboek is zich nu aan het ontstaan. Dus dat is één.
Mm-hmm.
Dus dat is het stukje van je voordoen als de juiste entiteit.
Mm-hmm.
Dan heb je het andere stukje dat als je in het voordoen als, moet je ook zorgen dat die imitatie levensecht is.
Ja.
En normaal moest je daar met tekstschrijvers in native taal moest je mee aan de gang gaan. Om zonder taalfouten en et cetera. En daar heb je dus nu generatieve AI voor.
Ja.
Om je daar een hand bij te helpen. Dus dat is even een soort van een storm. Die ervoor zorgt dat je nu een onwijze toename ziet. En ook nog eens in het verhoudingsgewijs ook nog onwijs toeneemt in het aantal geslaagde aanvallen.
Ja. Maar meester Daniel, ik heb een vraag.
Ja.
Dus wat ik nooit heb gesnapt. Ik snap dat als de meeste fishers uit het buitenland komen. Laten we ze de Russen noemen voor het gemak.
Mm-hmm.
Dan is het lastig om Nederlandse teksten te schrijven. Nou, dat wordt ook steeds makkelijker, snap ik ook. Wat ik nooit heb gesnapt. Waarom zijn die mails lange tijd zo slecht geweest? Als je ook gewoon het echte ING-mailtje op de kop kan tikken. Daar de broncode van kan aanpassen en de link kan veranderen. En dat gewoon lekker copy-paste naar jouw phishing mail.
Ja, daar heb ik. Er is daar een reden voor. Ik weet niet zeker of dat het ultieme motief is. Maar er is een reden voor. Dat veel van die spammailtjes, die worden gestuurd op grote schaal, die zijn er niet voor bedoeld om jou ergens daadwerkelijk in te laten trappen. Maar die zijn er puur voor bedoeld om te kijken of ze jouw mailbox inkomen. En dat jij een persoon bent die er überhaupt op klikt. Want daar is vaak een bepaalde. Hè, dat ze kunnen zien dat een mail is geopend überhaupt. Hè? Met een read notificatie of iets anders.
Mm-hmm.
Of dat jij op een link klikt. Jij gaat er geen actie mee ondernemen zelf. Omdat je denkt van ja, iedere drol die weet dat dit natuurlijk een phishing mail is. Dus je gaat er niet verder achteraan. Maar als zij iets van een signaal krijgen aan de andere kant dat jij dat mailtje hebt geopend of je replied of wat dan ook, weten zij dat in de instelling of de combinatie waarop zij die mail hebben gestuurd, dat het in ieder geval dat het wordt afgeleverd. Ze
komen door de filters.
Ze komen door de filters en dan heb je binnen die onwijze collectie van dode e-mailadressen, hebben ze in één keer, weten ze van hey, dit is iemand die wij verder kunnen gaan phishen.
Dat is ook een irritatiefactor die ik heb. Kijk, ik gebruik het Apple mailprogramma. Dus niet goed voor mijn opsec om dat nu hier in de podcast te zeggen, maar het is nou helemaal zo. En dan kijk ik één keer in de tijd in mijn ongewenste reclame, heet dat, maar dat is dus de spambox. En dan staan daar mailtjes, daar ga ik even langs. En ik zie al een lijst van deze ga ik allemaal weggooien. Maar dan klik ik erop en er wordt toch dat fucking plaatje ingeladen dat bij die mail zit. En dan denk ik, Apple!
Ja, ja, ja.
Laat dat plaatje niet in.
Ja, ja.
Want nu weten zij dat plaatje XYZ is geopend.
Ja.
Dat is gestuurd naar mij. En als plaatje XYZ wordt opgevraagd, al is het via 30 VPN's,
ja,
is dat plaatje een teken van leven dat ik die mail wel heb gezien.
Ja, in hun interne scoringsysteem sta jij bovenaan de lijst als potentiële kandidaten om verder te fishen.
Schrikkelijk. Ja. Waarom openen ze die plaatjes in de spamfolder?
Ja, of
je bent
of
Apple, joh.
Maar
je
wel gefeliciteerd met dat je bovenaan staat.
Ja, lekker. Toch weer die Nederlanders.
Ja, we klinken toch even nieuwsgierigheid. Ja. Ja, nee, dat is een mooie. Of dat je gewoon, weet je, of doe dan consistent dat je gewoon alle afplaatjes even binnenhaalt en dan even tijdelijk opstaat. En dat je gewoon een soort van dat plaatje in ieder geval door Apple wordt geserveerd aan jou.
Ja, maar dan weten ze nog steeds dat plaatje is opgehaald.
Ja, nee, tuurlijk. Maar ja, goed, anders bounced ook je e-mailadres. Hè, als er helemaal geen ontvanger is aan de andere kant. Ja,
want ze hebben in die Apple Mail shit wel dat privé doorgifte staan. Dus in principe is dat veilig tussen aanhalingstekens. Maar het is nog steeds te achterhalen dat een mailtje dat naar Randal is gestuurd,
ja,
is geopend.
Ja, je zou eigenlijk willen dat gewoon de server die jouw mail behandelt, dat die eigenlijk standaard dat soort dingen gewoon downloadt en eigenlijk alleen maar teruggeeft van de centrale mailserver heeft de plaatjes gedownload, maar niet doorgeeft van zijn die plaatjes ook meegestuurd met de mail, worden die geopend? Ja. Gewoon alleen dat van ze zijn ontvangen punt en dat je inderdaad als een soort van tussenstation gaat fungeren bij het doorsturen. Ja, dus als jij ernaar kijkt, alleen de mailserver dat weet en niet de verzender van de mail.
Ja, dat voelt al beter dan wat nu, maar linksom of rechtsom, als jouw spamfilters wat waard zijn en het staat al in die spambox, moet dan echt per se dat plaatje open, weet je wel?
Ja, maar dit is dus even een mooi haakje. Allereerst wel gezegd hebbende dat er in een corporate setting natuurlijk wel veel te configureren is op dit vlak en dergelijke. Mm-hmm. Hè? En hoe je hiermee omgaat en beleidsregels. En of je überhaupt mensen in een spamfilter moet laten kijken, of dat je het gewoon quarantaine, dat er ook helemaal geen risico wordt genomen dat mensen er iets mee doen. Maar als particulier ben je hier natuurlijk wat dat betreft aan je lot overgelaten. Hè? Dus dat is sowieso een ding. Maar wij gaan met onze technologie hebben we scenario's waarop we dit baseren. Dus er kon, als je even ons product vanuit een e-mail phishing preventie is het. Dus de preventie van phishing mails. En op het moment dat de gebruiker een mailtje krijgt, dan kijken we naar 3 scenario's. Ofwel, het is een vertrouwde afzender. Of het is een soort neutrale, het is een onbekende partij waarmee je nog niet eerder hebt gecorrespondeerd. Of het is echt een imitatie. En afhankelijk van het scenario gaan wij anders met die mail om. Hmm. Als je alsnog op een bestand klikt of op een link klikt en het is een imitatie, dan gaan wij op een andere manier met die bijlage om en met die link om. En dat is dus wij maken onderscheid. Dus dat is even om in te haken op.
Om even hoe je dat onderscheid herkent, want als ik wil weten dat ik al eerder met iemand heb gemaild, dan heb ik of mijn adresboek nodig of mijn e-mailhistorie.
Ja.
En die hebben jullie dan?
Ja, dat klopt. Ja, dus op basis van eerder communicatie, of het is iemand vanuit de organisatie zelf, hè, dus een intern adres. Ja, de standaardbeveiliging van Microsoft, daar kan je dan instellen dat je een banner ziet.
Uh-huh.
Met, hey, pas op, dit is iemand buiten je organisatie. Oh ja, ja, daar zeggen wij van, oké, dat is een lead voor ons. Weet je wel, want daar kunnen we wel echt een verschil maken.
Maar leg even uit, want je hebt die 3 scenario's mooi geschetst. Ik hoor de nerds nu hongeren naar een stukje techniek. Op welk niveau, waar zit je tussen? Ben jij de mailprovider voor de klant? Zit je tussen de mailserver en de klant in, of hoe pakken jullie dit aan?
Onze techniek, onze hele propositie eigenlijk is gebouwd bovenop Microsoft 365. In ieder geval in deze fase. We hebben ook wel verzoeken van mensen, partijen die Google Workspace willen gebruiken en dergelijke. Maar wij hebben het gebouwd voor Microsoft 365 en doen eigenlijk alles via de Microsoft 365 of via de Microsoft Graph APIs.
Mm-hmm.
Dus wij hebben een koppeling met Microsoft, met je Microsoft omgeving. Je tenant, als het in de term heet. En communiceren via de API om de acties te doen die nodig zijn.
Je kunt ook, dan zegt Microsoft via de API tegen jou, hier is een nieuw mailtje. Dan zeg jij tegen Microsoft, oh, heeft u wel eerder van dat adres een mailtje gehad? Dan zegt Microsoft ja.
Ja.
Of download jij hun hele mailbox, zeg jij dat zelf?
Wij in eenmalig bij het koppelen van de software, halen wij, als dat, dat is een optie hoor, om in te geven. Mm-hmm. Wat dat betreft hebben we het gewoon als instellingen hebben we het staan. Maar halen wij dus metadata uit die e-mails om in ieder geval te weten of een partij nieuw is.
Mm-hmm.
Of dat je daar nog niet eerder mee hebt gecorrespondeerd.
Ja.
Dat draagt wel bij aan bepalen of het welk scenario het is. En die scenario's zijn heel fundamenteel voor het oplossen van dit probleem. Want als het dus een vertrouwd contact is, kan je vrij omgaan met bijlagen en links. En mag je wat dat betreft best wel een macro sturen in een Word document.
Mm-hmm.
Zijn wel klanten die dat ook niet willen. Zelfs onder vertrouwde personeel natuurlijk. Maar op het moment dat het van een onbekende afzender is, waar je nog niet eerder correspondentie mee hebt gehad, of het is een imitatie zelfs, mm-hmm. ja, dan wil je absoluut niet dat er macro's blijven bestaan in een document.
Of een zipje bij zitten.
Of een zipje met uitvoerbare bestanden of scripts of een pdf met iets erin verstopt. Of een phishing link die kan worden geopend. Dus dat is het stukje van die scenario's. En hoe wij die techniek noemen is ClickSafe, hebben we het genoemd. Voor bijlagen is best gaaf. Wat we doen in feite is bijlagen virusvrij wassen. Mm-hmm. Dat is met een techniek die we hebben gebouwd. En dat de officiële categorie hiervoor is content, disarm en reconstruction. Content, inhoud, disarm, neutraliseren. En reconstruction is opnieuw opbouwen. Een bijlage komt binnen. Dus denk even aan een Word document. Die gaat in feite door die wasstraat heen. Wordt uit elkaar gehaald in allerlei losse stukjes. En we bouwen je bijlage, je Word-document opnieuw op met inhoud die we wel kunnen vertrouwen. En we doen afstand van die scriptjes en andere dingetjes die worden gebruikt door cybercriminelen om zo'n bestand te bewapenen.
Wacht even. Dus het eerste wat ik dacht is, er zijn al virusscanners. Dus als jij een virus herkent, kun je die mail gewoon of die bijlage gewoon weigeren. Mm-hmm. Toen dacht ik, oh wacht eens even. Nee, jij doet dit met alles. Dus maar je doet een soort equivalent van, je krijgt een Word-document, maar dat Word-document dat ga ik eerst uitprinten. Daarna ga ik het weer inscannen en dan krijg jij het scannetje.
Correct. Maar we laten wel het oorspronkelijke bestandsstructuur, dus het formaat, intact. Dus het is niet zo dat als je een Word-document krijgt, dat wij er dan een plaatje van maken.
Nee.
Dat doen we niet.
Dat snap ik.
We laten het oorspronkelijke bestandsformaat intact. Maar het voordeel hiervan is dat wij dus zeg maar, wij gaan niet op de stoel zitten van antivirus. Die gaat beoordelen of er een script in een document wel of niet goedaardig is.
Mm-hmm. Je gaat het sowieso opnieuw maken.
Wij zijn opinionated. Wij willen niet dat in jouw correspondentie met een onbekende partij of iemand die een ander imiteert, dat je daar dat soort zooi in bestanden laat.
Ik voel nu al op mijn klompen aan elke mail die ik via jullie dienst krijg. Er zijn allemaal Word-documenten die of corrupt zijn of de opmaak net niet klopt.
Ja.
Als ik met een legitiem bestand een plaatje een millimeter naar rechts probeer te doen, dan is mijn hele Word-document al kapot.
Ja, nee. Dat is wel. Kijk, dat is een stuk techniek. Hè? Wij bouwen die techniek en dat is natuurlijk wel waar we op testen en dergelijke. Dus het bestand moet gewoon blijven werken zoals die is. En de manier waarop wij dat doen, werkt dat uitstekend. De klanten die we hebben daar geen hinder in hun workflow of wat dan ook. Dat bestanden corrupt zijn.
Maar wat als ik een heel erg complexe Excel-tabel heb met prachtige VLOOKUPs, draaitabellen en grandioze grafieken, dan maakt jou niet uit.
Nee, maakt niet uit. Maar je hoeft niet te denken dat er dan nog macro's of bepaalde functies in zitten die webcalls kunnen doen en dergelijke. Hmm. Daar die halen we eruit. En als je die wel wil dat die wordt blijven verhouden, dan is de software zo te configureren dat hè, vanuit vertrouwde setting gewoon kan blijven. Mm-hmm. Maar van een wildvreemde wil je dat niet.
Mm-hmm. En dat doe je
dat
dus,
is de gedachte.
Dat doe je dus voor alle inkomende bijlagen van vreemden eigenlijk. Eventjes volgens die instelling dan alles wat van niet vertrouwde adressen komt, of niet per de, dus niet, die niet in de trusted list staan, die gaan sowieso door jullie wasstraat, of het nou een malafide file of een goede file is.
Correct.
Maakt niet uit.
Ja, correct. En dat is wat ons betreft de manier om een klap toe te dienen aan dit probleem. Want het zijn altijd dezelfde methoden die cybercriminelen gebruiken om bestanden te besmetten. Er zijn maar een beperkt aantal dingetjes. We hebben de macro's, dus noem maar even de scriptjes, al dat soort zaakjes, de zipbestanden met iets wat lijkt op een factuur, maar iets anders is. Een HTML-bestandje dat allemaal dingen doet. En daar wil je een eindgebruiker toch helemaal niet meer lastigvallen. Die moet gewoon op een bestand kunnen klikken. En het moet het gewoon doen. En je moet weg van die gedachte, de narrative van, hey, we gaan ze proberen het aware te maken. Ja, op een gegeven moment wordt het zo technisch. Dat is gewoon geen beginnen aan. Wij moeten gewoon ons werk beter doen.
Dit is jouw punt. Dit is precies waar jij over viel. Namelijk
kunt niet
kijken te veel naar
vol WizKids opvoeden. Die
ja.
Jij wil inderdaad,
zelfs dan
jij, vallen. Jij wil inderdaad dat een werknemer in principe gewoon, zelfs als het mailtje eruit ziet als een mail van, zou je misschien niet op moeten klikken, dat er in principe niks aan de hand is als die toch klikt.
Ja. Ja. Daarom hebben we het ClickSafe genoemd. Van die gedachte. En hetzelfde, zo hebben we ook techniek voor de links. Dat werkt iets anders. Dus wat we doen op het moment dat je op een link klikt, is ook weer dat we eerst kijken, is het vanuit een vertrouwde afzender? kan je gewoon naar de link gaan zoals je die hebt ontvangen. Maar als het van een van die andere scenario's is, en je praat eigenlijk over een risicovol scenario, dus van een neutraal of van een imitatie, wil je daar op een andere manier omgaan. Je moet het wel eigenlijk weer gebruikerproof maken. Dus wat we doen is, we hebben daar allemaal complexe onderliggende technieken in zitten om tot de conclusie te komen of het wel of niet een veilige website is die we in gang gaan zetten. En afhankelijk daarvan volgen er acties. Dus enerzijds de inhoud van de website die wordt geïnspecteerd om te kijken of er bepaald beeldmerk wordt gehanteerd. Dus als er een website is die zich voordoet als Microsoft of als Outlook, een inlogpagina, dan kijkt ons systeem automatisch of dat dan ook daadwerkelijk van Microsoft is.
Mm.
En als die inlogpagina dus een imitatie is, dan wordt het geblokkeerd. Of we hebben de mogelijkheid dat de gebruiker alsnog de website kan inspecteren, maar dan in een veilige sandbox-modus.
Mm.
Waar die ook niet iets kan invullen of iets kan downloaden. Dus we maken het dan weer gebruikers-proof. En dat is de filosofie die we hebben.
Ja, nou, daar voel ik wel wat voor. Het ding is dat zelfs als je een vertrouwde gebruiker hebt, ik als spearfishers, nu wordt het meer CEO-fraude, zoals ze dat dan noemen. Ja. Dat ik me echt op één specifieke persoon ga richten. Die persoon ga ik zijn hele leven stalken en helemaal snappen. En dan weet ik op een gegeven moment ook welke personen diegene kunnen mailen. Dan kan ik zelfs zo ver gaan van, nou, ik weet, Jurian is een goede vriend van mij. Dus die mail van hem zal ik wel openen. Dan gaat iemand eerst Jurians laptop hacken.
Ja. Dat is ik ook aan te denken.
Je hebt een Windows laptop, ik heb een Mac laptop. Dus dan gaan we die Windows laptop hacken. Dat is veel makkelijker. En dan stuur jij mij een daadwerkelijke mail vanaf jouw account.
Dat kan.
Daar kun je dan een link in stoppen, wat je wil.
Ja, eens. Daarom ook hebben we wel de opties om dit in te stellen. Dat je ook kan zeggen, nou, ik ga alsnog ook op die manier om als het van een vertrouwde afzender komt. Dat je alsnog dezelfde acties doet op bestanden en dergelijke. Dat is een keuze. Maar dat is een keuze die laten wij over aan de klanten zelf, aan de ICT-dienstverleners zelf, om een overweging te maken voor iets wat je noemt risk appetite.
Ja.
Hoe strak wil je het aantrekken? Want hier, dit kan je dus doen, maar dan heb je dus ook wel de gevolgen dat als iemand wel een macro wil sturen, ja, dan wordt dat ding schoongemaakt. Kan je misschien overwegen van, nou, als je dat soort macro documenten wil sturen, hebben we daar een andere file sharing optie voor, onderling afgesproken, maar dan heb je het over een beleidskeuze.
Ja.
En dan zeg je tegen personeel, wil je dat toch van A naar B krijgen, dan gebruiken we daar OneDrive voor, of weet je wel, of whatever, een andere public cloud dienst. Dat kan prima. Maar het is wel een beetje het een of het ander. Want als je anders je security controls in feite, want dat is dit, moet gaan inrichten op de wetenschap dat dan ook, ja, zeg maar, al iemand binnen is.
Ja.
En dan, ja, dan zijn ze ook al binnen. Hè? Dan
maar als het probleem binnen is bij een leverancier of een klant, want degene die een mail stuurt en vertrouwd is, is vaak genoeg ook van buiten.
Ja.
En ja, daarom is cybersecurity vaak een probleem als je de hele waardeketen bekijkt.
Ja, correct.
Trouwens, niet alleen kunnen mijn klanten of mijn leveranciers mij mailen met malafide shit, maar ook hoe goed hebben zij de beveiliging op orde, dat ze niet veel te makkelijk een ransomware aanval ondergaan. En omdat mijn leverancier super vatbaar is voor een ransomware aanval, ligt mijn leverancier 2 weken plat, ga ik onherroepelijk ook last van hebben. Dat soort dingen. Dus de hele keten van cybersecurity is het volgende probleem.
Je moet het echt risk-based gaan benaderen, dit. Want anders zit heel veel FUD, hè? Fear and doubt. Uncertainty and doubt, moet even denken.
Undoubt, ja, ja, ja.
Want je hoort dit allemaal, maar als je het eventjes gaat ontleden, ja, de kans dat ik, we weten, phishing mail staat dan in de top 3. Een aantal keer het risico dat je daardoor wordt gehackt of een ingang biedt. Daar kan je dat op deze manieren beter tegen wapenen. Maar ja, dat dan komt vanuit een gehackt mailadres van je leverancier, kan.
Mm-hmm.
Maar, dan ga ik wel zeggen, die kans is vele malen kleiner dan dat je attack service is van een wildvreemde of een cybercrimineel die niet vanuit een gehackte leverancier die mail gaat sturen. Dus het is maar net je risk appetite. Welke sector zit je? Hoe gevoelig geef je maak je de data? Of wat zijn de gevolgen als jij wordt gehackt? Waarop je moet baseren hoe strak je dingen wil inregelen.
Hey, hoeveel van die dingen die jullie bouwen, bouw je wezenlijk van de grond zelf? En wat zijn bouwblokken die je kunt gebruiken? Want ik Weet je nog dat als ik een PHP-scriptje ging schrijven om een Word-document te lezen, dat daar gewoon libraries voor zijn?
Ja, ja.
Een Word-documentje genereren kan ook op die manier. Dus dat ga je vast niet helemaal van nul zelf bouwen.
Ja.
Wat hiervan is wezenlijk nieuw?
Ja, goede vraag. Ja, we hebben van het CDR-stukje, dus de ClickSafe voor bestanden, daar hebben we behoorlijk wat resources ingezet om dat te bouwen. Natuurlijk, er is geen enkele software meer te bedenken bijna die niet gebruik maakt van wat er al is aan gestandardiseerde formats. Alleen als je het bijvoorbeeld hebt over het omgaan met binaire bestandsformaten, zoals bijvoorbeeld een document, hè. De nieuwe versie van Office documenten zijn XML-bestanden.
Mm-hmm.
Dus het is eigenlijk een zip-bestand waarin allemaal XML-bestanden zitten, mm-hmm, met styling en de structuur, mm-hmm, van het document. Dus daar kan je weer standaard libraries gebruiken voor het, in ieder geval het verwerken van XML.
Is dat de Open Document standaard? Of heeft
XML is natuurlijk gewoon, heeft zijn eigen standaarden en manieren hoe ze doen met attributen en hiërarchie en dergelijke. En ja, Word heeft zijn eigen standaard. Een open Office in ieder geval, die heeft ook weer zijn eigen documenttype. Dus er zijn best wel wat documenttypes en die wij ook ondersteunen. En die moet je, die zeg maar de bibliotheken die daarin te gebruiken zijn, die kan je dus voor het uitlezen, voor het parsstukje en verwerken, kan je daar behoorlijk ver komen. Maar vervolgens zitten er wel specifieke kennis in die je moet weten van hoe wordt zo'n bestandsformaat nou precies schadelijk gemaakt. Nou, en dat is ons expertise om te weten hoe bestanden worden vervuild. En onze software die zorgt dus dat bestanden virusvrij worden daarvan. En er zijn ook oudere bestandsformaten van Word bijvoorbeeld. Ja, dat zijn hele complexe bestandsstructuren. En daar hebben we echt zitten ontwikkelen met een documentatie van Word bestanden. Doc, niet docx, maar doc. Mm-hmm. En dat die zijn gewoon honderden pagina's lang. En daar, is geen kant-en-klare bibliotheken voor die dat allemaal verwerken.
Nee. En dan maken we nu een moment voor de sponsor van deze aflevering. En dat is weer Zonneplan. Want Jur, we hebben het een paar keer gehad over het rendement van de Nexus thuisbatterij van Zonneplan. Die het energienet helpt te stabiliseren en zo.
Ja, zeker. En dat werkt zo. Energiebedrijven moeten voorspellen hoeveel stroom wij met z'n allen gaan gebruiken en gaan produceren. Maar, nou voel je hem natuurlijk al aankomen, soms zit het weer niet mee of is er ineens veel meer zon dan we hadden verwacht. En dan?
Dan krijgen we onbalans op het net. Een van de belangrijke, maar ook lastige uitdagingen van de energietransitie. En daarom zijn er allemaal super ingewikkelde vergoedingen voor het helpen stabiliseren van het stroomnet. Hoef je allemaal niet te snappen natuurlijk, want Zonneplan springt daar slim op in door de thuisbatterij van hun klanten in te zetten om het net te helpen stabiliseren en die vergoedingen uit te betalen aan diezelfde klanten.
En iedereen die wil bijdragen aan een stabieler net en daaraan wil verdienen, kan het makkelijk en voordelig doen. Check zonneplan.nl/thuisbatterij en bekijk de link in onze show notes.
Daniel, we hebben nu uitgebreid gepraat over phishing. Ik volg dat verhaal, maar ik kwam nog iets leuks op het spoor. Want
vertel.
Toen wij aan het voorbespreken waren, we hadden elkaar even kort aan de telefoon, begon jij over, ja, maar ik heb natuurlijk ook al meerdere bedrijven gehad. Eén daarvan was, volgens mij zei je toen iets
manier in de trant.
Ja, zo heb ik het onthouden.
Heel interessant.
Super.
Een vrij rare route aan het nemen met naar het volgende onderwerp, als ik eerlijk ben.
Toen begon je over een navigatie-app voor motorrijders, die er destijds niet echt was. Dus ik heb het onthouden als dat je iets zei in de trant van, dat is een van de eerste navigatie-apps voor motorrijders. Maar inmiddels is het vooral een app voor wandelroutes en fietsroutes en routes voor op de motor. Maar nadrukkelijk dus niet voor auto's of voor vliegtuigen of voor helikopters.
Voor niches. Ligt
echt wel een,
is er een routeplanner voor vliegtuigen?
Ik denk dat die vliegtuigen heel goed weten hoe ze van A naar B moeten.
Dat zo was weer een nieuw bedrijf geboren.
Maar kun je eens vertellen, want de MyRoute app, hoe ben je daarmee begonnen? Wat was het gat dat je waar je destijds insprong?
Ja, tuurlijk. Ja, even vooraf gezegd hebben dat ik zelf niet meer bij bedrijf betrokken ben. Dus ook de ontwikkelingen van de laatste tijd zijn niet op mijn konto.
Fair enough.
Dat even gezegd hebbende.
Maar je stond wel aan de wieg. Hoe zag dat eruit?
100%. Even terug naar de basis. Dit gaat om toerrijders. Daar begon het mee. Motorrijders die het echt voor hun plezier doen en passie. En het is echt... Ik voel me heel vereerd.
In tegenstelling tot de motorrijders die het met tegenzin doen? Of?
Nee, maar ik, ja, laat ik zo zeggen. Dit is wat ik ervan heb meegekregen. En voor mij is het echt heel fascinerend om als softwarebouwer... want ik ging gewoon in als softwarebouwer. Ik ben dit niet begonnen allemaal vanuit een perspectief van een motorrijder. Maar dat kwam op mijn pad met mijn partner toenertijd. En toen kreeg ik gewoon mee hoeveel passie erin zit... Voor mensen om toerritten te maken. En toerritten, dat gaat vaak in groepsverband. En dat is onwijs sociaal. En dat doen mensen met hun familie, met vrienden. Vaak wordt er met de paplepel wordt het er al ingegoten. Maar het is ook nog een coördinatie. Want je maakt een rit van vaak meerdere dagen. Dus je moet op plekken overnachten. Je wil op bepaalde plekken tanken. En daar is allemaal over nagedacht. En dus is er behoefte... meer behoefte aan het plannen van een route... dan dat gewoon is voor automobilisten.
Ja.
En dus gaat zelfs zover... dat voor de motorrijders zeggen ze altijd... it's not about the destination, it's about the journey.
Ja, natuurlijk.
En dus daar hoort een waanzinnige routeplanner bij... die met al jouw voorkeuren en dingetjes... en points of interests rekening houdt. En... dat was er toendertijd. Was er alleen een hobbyprogramma. Dat was door een van de voorvaders was dat toen ontwikkeld. Dat was een programmerende dominee.
Mm.
Een fantastische man. En dat was alleen als een programmaatje op Windows. Dat was gratis. En toen dachten we, hey, we gaan dus de opvolger daarvan maken. In een cloudvorm. En TomTom deed toen in die tijd... nog zaken met dat Windows-programmaatje. Omdat zij zelf toen nog geen routeplanner hadden die hieraan voldeed. Dus dat geeft iets aan, dat was ook voor mij...
Hoe heette dat Windows-programmaatje?
Tire to Travel.
Je hebt helemaal geen Windows-PC. Jouw Mac weet dit niet.
Nee, maar ik ben wel heel benieuwd naar... Tire to Navigate?
Dat is misschien alweer hernoemd. Maar dat was toen de tijd, heette dat zo. Maar voor mij natuurlijk, je moet zeggen als softwarebouwer... nogmaals, ik zeg het, ik weet hoe ver ik ga in mijn dingetje... als ik denk, ik ga me hier ergens aan stuk bijten. Was dat een onwijze indicatie dat we het hier hebben over een community. Een enorme doelgroep van mensen die dit leuk vinden. Die hier waarde in zien. Hier tijd aan spenderen. En gewoon op zoek zijn naar een nog betere versie van die software.
Ja.
Nou, voor softwarebouwer, hey, perfecte omstandigheden om helemaal los te gaan. Dus dat heb ik gedaan. Dat is echt, dat is echt vanuit een soort zolderkamer setting is dat echt letterlijk begonnen. En gebouwd. Dus op een maniacale manier programmeren. Gewoon en door en door en door. En daar is gewoon een te gek stukje software uitgekomen. Ja, en dat was echt gaaf. Want die mensen die gebruiken de duizenden gebruikers. We gingen ook naar beurzen, motorbeurzen. En dat was hartstikke leuk. Want dat zijn gewoon mensen die het dus echt voor hun hobby doen. Voor hun lol doen. En die wilden met je op de foto. Ze zeggen, ja, ik heb zulke leuke ritten gemaakt. Fantastisch. En handjes schudden. En nog langs gaan op de koffie en zo. En toen dacht je in één keer van, nou, dit is wel echt heel erg leuk. Ik heb daar echt van genoten van die periode. Ja. Om een stukje software te maken wat mensen zo... waar zoveel waarde aan hechten.
Maar wacht even, het heet My Route App. Dus het is een app, toch? Of is het meer een website?
Het was een website. Ja. Het is een website, zo is het begonnen.
Ja.
En vanuit die website kon je routes plannen. Iedereen heeft ook zijn eigen navigatiesysteem. Mm-hmm. Dus daar kwamen we vandaan. Nu is het dan met een app. Maar toenertijd nog iedereen een eigen navigatiesysteem. Dat was ook handig. Want dat ding moet waterdicht zijn. Schokbestendig. Dus best wel wat meer eisen dan in de auto.
Ja, voor een motor dan voor... Ja,
is wat anders. Maar dit werd nog met een USB-kabeltje overgezet, hè?
Mijn god.
Dus we hebben toenertijd nog een soort... We noemden dat de connector.
Welk jaar was dit?
Toch 10 jaar geleden.
Ja.
Ja. Maar dat werd dus een stukje software om ervoor te zorgen dat je vanaf de website dan alsnog via USB het kon overzetten naar je navigatiesysteem.
Ja, ja,
en dan van de verschillende merken. En dat werkte dan voor Windows en voor Mac.
Ja.
Ja, dat was dus de basis voor de website. Ja, toen kwam natuurlijk logischerwijs ontstond de vraag van hey, ik heb toch al €1000 betaald voor een super deluxe mooie iPhone.
Ja, precies.
En ik heb ook een waterdichte case, want ik gebruik er al Flitsmeister op of whatever. En ik heb mijn route hier al gepland. Dus 1 en 1 is 2.
En dat ding heeft internet.
Dat is ook al fijn. Internet, downloaden. Zeker binnen Europa komt het ook al helemaal. Dus ja. Ja, dat was een hele logische stap. En toen was dus die navigatie-app ook ontwikkeld. Ja.
Maar
ja.
Wat is dan... Hoe kom je aan die routes? Want ik kan mij voorstellen, als je zo'n site maakt... dan krijg je een beetje het build it and they will come. Weet je wel, je kunt best de eerste 10 routes er met de hand inzetten die je hebt gekregen vanuit dat Windows-programma. Maar
user-generated content. Hier deze routes. Je maakt de route-expert in nee plukken.
Ja, dus ik zie nu helemaal hoe geocaching ook werkt. Je maakt een mooie site, daar kun je die caches op planten. En vervolgens beginnen mensen dat gewoon te doen.
Ja, dit is echt mijn partner toen de tijd. Die was ontzettend goed in community building. En nog steeds hoor. En... echt heel fascinerend, maar kijk, de basis is dat mensen zelf routes gaan maken. Hm. En want vanaf een computerscherm kan je niet vertellen of iets een mooie route is of niet. Dat kan wel, in de zekere zin, wel de Street View geïntegreerd en dergelijke, dus dat is wel iets.
Maar mensen kennen de route al.
Je moet weten, wat is daar te zien? Je
hebt dat delen met anderen.
En misschien omdat er een cafeetje is dat waanzinnig is en daar heb je een prachtig uitkijkpunt en het ruikt daar zo lekker. Weet ik, je kan het zo gek niet bedenken wat een reis mooi maakt. En dus je hebt lokale, of in ieder geval reizigers nodig die dat deden. Nou, dat is leuk. Toen hadden we een nieuw probleem. Want in principe is het hartstikke mooi dat iedereen zijn routes maakt. Maar wij zaten met misschien wel, ik weet het niet meer. We zaten met miljoenen routes, echt veel routes. En er zat heel veel troep tussen van mensen die gewoon een soort conceptjes.
Hoe kwam je aan die routes?
Ja, gewoon mensen maken conceptjes. Weet je, dus je heel snel stapelt het aantal routes op. Maar
ging dat zo snel? Je bent toen begonnen en toen begonnen mensen al gelijk routes te maken.
Ja, het is een routeplanner. Dus mensen die gingen primair om routes te maken. En dan met 250.000 gebruikers loopt het al heel snel op.
Maar had je niet dag één?
Nee, dat hadden we niet dag één. Nee, maar op een gegeven moment kwamen we er wel achter van... hey, we hebben een serieuze collectie met routes.
Mm-hmm.
Alleen... je wil eigenlijk een beetje cherrypicken. Je wil collecties gaan maken van de beste routes.
Ja.
Want dan kunnen gecureerd aanbod kunnen mensen dan pakken wat zij leuk vinden. Mm-hmm. In het gebied waar zij willen rijden. En niet zelf moeten uitvogelen of een route leuk of niet is.
Ja.
Dus daar zit een rol voor platformbouwer in. Maar toen hebben we dus eerst geprobeerd om software te maken natuurlijk. Vanuit software op te lossen. Mm-hmm. Om automatisch te filteren wat een goede route is. Mm-hmm. En ik heb echt, mijn team zaten echt, hebben heel lang over nagedacht. Van hoe kunnen we nou op een geautomatiseerde manier een evaluatie doen. Of een route een goede route is of niet.
Hmm.
En toen kan jij mij vertellen of het ons is gelukt of niet.
Nou, ik zie een behoorlijke ironie. Want het eerste wat je vertelt aan mij is. Ik kan als softwarebouwer zorgen dat je van A naar B komt. Maar ik ken niet al die routes en ik ben al helemaal geen community. Want de magie zit hem niet in die techniek. Die magie zit hem in het samen zijn. Dus zit automatisch ook de magie in door mensen bedachte en gecureerde routes. Dat kan niet anders. En als je dat met software zou kunnen doen, verdwijnt opeens ook die magie.
Ja, ik...
Ook al is die route fantastisch. Er moet een naampje boven staan met een smoeltje van iemand die dat heeft bedacht.
En er moet ook gewoon een beschrijvingje bij staan van iemand die het gereden heeft. Dat maakt het beter.
Nee, fantastisch. Je komt al heel ver. Dat is wel een basis waar je op kan selecteren. Je kan in feite uitfilteren vanuit techniek. Zeggen van, nou, als er een beschrijving is en er zijn foto's en dergelijke, daar kan je in principe al op selecteren. Maar we vonden het niet genoeg. Want dat vertelt nog steeds niet of iets of iets een top 10 is.
Ja.
Uiteindelijk, we hadden altijd een plan B hiervoor. En dat was dat mensen... dat dit gewoon een community wordt van echte route-experts... die gewoon dit onderling gaan bepalen wat zijn nou de allerbeste routes. En dat is een hele community. En die heeft het team toentertijd hebben dat opgezet. En dat is gelukt. En dat is een hele actieve community geworden... met zeg maar de meest actieve leden van de software. Die zijn uiteindelijk in die community gaan zitten... En die zien het echt ook wel echt als een leuke hobby om gewoon al die routes voor te bereiden, daar hele kwalitatieve routeomschrijving aan toe te voegen. En dat zij nu dan over aan de gatekeepers van dat gecureerde aanbod staan, dat ook het publiek verkrijgt wat die routes verdienen.
Maar dit is, als ik terugdenk aan Jurriaan en ik komen allebei bij tweakers vandaan. Daar had je op een gegeven moment moderators, noemden ze dat. Mensen die vrijwillig berichten op de voorpagina in ieder geval een score geven. Hè, van plus 4 tot min 1. En nou, dat was op een gegeven moment niet genoeg. Dus dan kreeg je de power mod. Mensen die het konden overroelen of meer invloed hadden. Dus wat ik hier proef is ook, ja, je hebt wel iets als upvotes, downvotes. Maar er zijn ook wel wat, moet ik het noemen, power moderators. Die gewoon een dikkere stem krijgen.
In dit geval zijn het echt letterlijk, het zijn letterlijk alleen de power moderators. Want zelfs met een plus- en min systeem heb je geen garantie of die personen ook daadwerkelijk die route hebben gereden.
Nee.
Dus wij willen het gewoon overlaten tot de harde kern van committed moderators. Die
als we het
feite,
hebben over harde kernen in de context van motorrijders, wordt het voor mij vrij snel spannend. Maar misschien is dat...
Nou, het zal je verbazen, maar ik ben echt naar heel veel motorclubs geweest in Nederland. Uh-huh. En die zaten altijd in uithoeken van het land. Dat is echt niet geloven. Het was echt... het was ook mooi, want op een gegeven moment dan zit je ergens in het noorden en dan zit je... In iedere provincie zijn we wel geweest. En elke keer geven ze ook een geschenk en die lijken ontzettend op elkaar met zo'n... Met zo'n likeurtje, allemaal vanuit die streek en zo. Mm. Ja, dan hebben we een hoop gezien. En dan kom je dus bij motorverenigingen, motorrijdersverenigingen. En dat zijn de allerliefste en sympathiekste mensen. Ja, dat is echt gewoon, dat is geweldig. Dan zie je gewoon zit je in een groep van bijna een soort klassikale setting. Echt letterlijk, met een kop koffie allemaal. En dan achter een bureautje, een stoel, weet je wel. En dan gaan we gewoon kijken naar onze presentatie. Waarbij we dan eigenlijk wel gewoon de software zitten uit te leggen. Mm-hmm. En dat waren toch meestal mensen, mannen boven de 50, 55. En die vonden het leuk. En dan was het wel vaak wel zo dat er één iemand nodig was, zeg maar, in het publiek. Die dan een beetje wat meer technisch aangelegd was. Die het natuurlijk... Vanuit die enthousiasme dan een beetje de vraagbaken wordt van de club. Hè? Die alles gaat beantwoorden en dergelijke. En mensen gaat begeleiden. Want wij kunnen niet voor iedere individueel gebruiken. Konden we natuurlijk niet helemaal aan het handje meenemen voor continu. Dat kon niet. Ik begrijp het wel. Heel leuk om hier ook in die setting gewoon software te hebben gebouwd.
Mensen hebben een hobby en je maakt die hobby leuker.
Ja, zo waanzinnig.
Je maakt toegang naar meer routes makkelijker. Dus dat kan me goed voorstellen.
Maar ik kan me ook voorstellen dat je dit hele land doorreist en elke keer dat je daar staat te presenteren, achteraf toch de vraag krijgt van wat rij je nou zelf?
Ja, klopt. Ja. Ja, dat is. Ik had altijd een teleurstellend antwoord. Ja, en dat wel meer omdat ik dan dat ongemak aanvoelde. Het had natuurlijk wel waanzinnig geweest. Dus ik zei van nou, kom maar even buiten kijken. En we gaan even naar die twee wielen koekeloeren. Maar in de praktijk was het natuurlijk een teleurstelling. Want ik zat gewoon in een heel gedegen autootje, kwam ik natuurlijk aanrijden. En ik moet zeggen, het allerergste is dat het ook nog mijn voorkeur had.
Mm-hmm.
Dus op een gegeven moment dacht ik van nou ja. Kijk, we zijn hier nu een paar jaar mee bezig en het was toch wel echt een succes. Dus dan, het gaat toch op een gegeven moment wel kriebelen. Van je zit echt in de crème de la crème van al die mooie routes die je voorbij ziet.
Je hebt zelf nog nooit een seconde op een motor gereden.
Ja, ik moet dit eigenlijk ook wel gaan doen. Dus ik ben dus mijn motorrijbewijs gaan halen. Uh-huh. En die heb ik gehaald.
Ja.
Eerste keer gezakt. Dat is ook nog een ding. Dan ga je naar motorrijden. Dan mag je niet over die putdeksels heen rijden. Dat mag niet. Dan moet je omheen. En ja, dus dan kom je er één keer achter hoeveel putdeksels er zijn op de weg.
Waarom mag dat niet?
Ja, dat is dan glibberig. Dan kun je wiel wegschieten.
Oh, ja.
Maar dat is niet de reden waarom ik... Maar ik ben een onwijze denker. En in het verkeer zit ik aan veel te veel dingen te denken. Dus dat ging me niet op een natuurlijke manier af. Ik had daar even wat meer tijd voor nodig.
Huh.
De tweede keer wel gered. En toen, toen kwam moment suprême. Gaat Daniel wel of niet de motor halen? Iedereen stond in spanning te wachten. En het antwoord is nee geworden. Nee, het is niks voor mij. Ik had mezelf opgelegd, maar ik vind helemaal niks.
Ik vind het dus wel dubbel aan de ene kant. Denk ik, ben je nou een soort van nep ondernemer? Omdat je je in markten wringt waar je niks te zoeken hebt. Geen motor, niet eens een rijbewijs. Je bent zelf nog nooit gefished. Of een soort van Batman origin story.
Ben geen cybercrimineel.
Probleem, je extra aan het, voor zover we weten.
Voor zover
je echt aan het hart gaat. Maar dan toch denkt, hey, er zijn mensen met dit probleem. Ik ga dit wel oplossen met software.
Ja, maar ik ben wel heel erg gepassioneerd in het bouwen van software en oplossen. Maar daar gaat wel echt in heel extreem gaat dat.
Ja.
En in dit geval vind ik het allebei wel hele leuke thema's om mee bezig te zijn. En ja, het is echt niks leukers om software te bouwen wat dan zo gepassioneerd wordt gebruikt. Dat is echt ongekend.
Dat is logisch. Hè? Je hebt natuurlijk heel veel. Op heel veel manieren heb je in allerlei branches specialisten van buitenaf. Een mental coach is niet in zijn vak gegaan om een voetbalteam te laten winnen. Een mental coach vindt het leuk om personen die met zichzelf in de knoop zitten daaruit te trekken en daar iets mee te bereiken. En daar hoef je niks van de sport af te weten om toch heel belangrijk te kunnen zijn op dat moment voor een.
Nee, maar er is ook een slag ondernemerschap dat zegt scratch your own itch, weet je wel. Iets waar je zelf boos van wordt in het dagelijks leven, gaat dat oplossen.
Is wel een veilige manier.
Andere manier van
de
denken.
De broertjes Coronel die startte toch gewoon een webshop voor alles wat ze niet makkelijk konden kopen online of zo. Dat was toch het verhaal destijds.
Maar je snapt het wel. Je snapt het wel, want als je zelf in een ik denk dat even teruggaat naar veel technische ontwikkelingen. Is begint natuurlijk vanuit het idee dat een enthousiasme voor techniek. Je bouwt een oplossing. En daarna moet je nog maar zoeken of er ook daadwerkelijk een probleem is. En daar gaat het in heel veel gevallen mis. En als je dan het geluk hebt dat er wel een probleem is. Is het dan ook een groot probleem waar mensen voor willen betalen of tijdsinvestering willen maken? Hoe bekend is het probleem, weet je wel? Of moet jij zelf een probleem creëren door het over te informeren? Dat zijn allemaal dingen. En op het moment dat jij als individu in ieder geval een probleem hebt, dan is dat in ieder geval wel een grondige basis voor in ieder geval enige vorm van evidence.
Mm-hmm.
Vanuit waar je naar like-minded people op een of ander vlak, als jij kan gaan zoeken.
Ja.
Het is een hele verklaarbare basis dat het vaak zo gaat. Maar bij mij niet.
Over like-minded people gesproken. Ik heb nog één vraag van de luisteraar. En dan gaan we lekker afronden en door naar de bonusaflevering. Dat is die van een bijzonder enthousiast en ontzettend leuk figuur. Die heet Luc. Die staat bij ons op de Slack wel bekend als de meneer met de MX-5. Dus hebben we het over figuren die heel erg dol zijn op een bepaald soort auto. Ja. Dan moet je weten, dat is een cabrio.
Okay.
En dan weet je ook, de zomer komt eraan.
Ja.
Daarom vraagt Luc zich af, ik rijd graag routes van het internet, maar ik heb moeite met het filteren tussen matige en goede routes, omdat ik de omgeving niet ken. Heb jij tips en wat maakt een route op oogopslag een goede? Dit over een auto, maar wel een cabrio.
Ja, uiteraard ga even op mijn route kijken, zou ik zeggen. Dat
kun je ook met een auto terecht?
Er
staat bij routes vaak aangegeven voor welke voertuigen het is. En dan staat er bijvoorbeeld motor en auto. Hmm. Of als dat niet zo is en er staat bijvoorbeeld misschien als je voor nauwe paadjes moet, dan is het alleen motor.
Ja,
en daar zijn gewoon collecties. En dus daar zijn collecties te vinden in bepaalde regio's. Hè. Dus dat is leuk, want dan heb je gewoon een top 10 rit. Hè, de top 10 route in een bepaalde regio door zo'n persoon die dat heel erg serieus neemt. Om jou ook daadwerkelijk de meest kwalitatieve routes te geven in een bepaald gebied. Dus dat is leuk, want dan kan je kijken van, hey, was je van plan om een keer ergens op vakantie te gaan? Dan kan je daar dan in de buurt kan je dan zo'n collectie route pakken. En met één van die routes zit je altijd goed. Dus dat is sowieso, kijk, als je als automobilist ben je op zoek naar andere differentiërende
criteria
dan een motorrijder. Want motorrijders, wat ze bijvoorbeeld waanzinnig vinden, zijn konkelige routes. Dat is echt een onwijze ervaring dat je het met konkelige routes.
De auto motorrijders. Denkt,
ja, dan moet je niet denken, dit met het stuur zo. Maar wat dan wel weer leuk is met auto's, vind ik ook altijd wel hoogteverschillen. Als je in het buitenland bent, dan is dat natuurlijk bijzonder. In Nederland is dat gewoon gecureerd. Allemaal plat, maar wel de beste routes. Dus ik denk dat de way to go is. Uitgaan van gecureerde routes. En niet kijken op losse marketing websites. De ANWB. Iemand van marketing maar wat online heeft gezeten. Maar gewoon echt gepassioneerde mensen die jou de beste routes willen geven.
Dankjewel. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen. En ik zei, maar hij heet Jurian Ubachs. Onze panelleden zijn Esther Krabbenam, Ruurt Sanders en Sander Beideveld. En al onze muziek wordt gemaakt door de mysterieuze Breakmaster Sindler. Onze gastnerd van vandaag was Daniel Lutra. En Daniel, hartelijk dank voor je deelname.
Hartstikke bedankt. Was leuk.
Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
LinkedIn, Daniel Lutra. Ik ben redelijk actief tegenwoordig. Dus ik zou het hartstikke leuk vinden als je me volgt in enige vorm. Mm-hmm. Vanuit daaruit relaties opbouwen. Ja, daar steek ik heel veel tijd in. En met alle liefde, want dat is uiteindelijk waar het om draait. En natuurlijk onze website is bodyguard.io als je geïnteresseerd bent om wat te doen aan phishing binnen je organisatie.
Precies. Ik merk op dat Jurian Ubachs gewoon met een U is en dat die dan wel eens Ubachs wordt genoemd. En jij bent Lutra, maar dan ook met een U.
Ja, er zit geen omlaag.
Er is wel weer puntjes op
dus
de E.
Eigenlijk.
Dus ja. Ik vind die U soms verwarrend.
Lutra.
Ja.
Nou, goed.
Meer informatie over ons staat op onze website, dat is mnot.nl. En join onze Slack, daar gingen 2400 charmante, capabele en gezellige nerdje voor. Die kunnen vragen stellen aan de volgende gastnerds in het kanaal Vragen van de Luisteraar. En word je nou vriend van de show? Dan behoor je tot de crème de la crème onder de luisteraars. Krijg je toegang tot het clubhuis, 4 meetups per jaar, stickers en biervultjes door je briefbus. Je luistert zonder reclame, eerder dan de rest. En je krijgt elke aflevering een bonusaflevering. Die gaan wij zo meteen nog even opnemen. Gaan we opnemen. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.
Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook €1800 per jaar terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl/thuisbatterij.
Hey, psst. Luister je deze podcast via een gratis app? Klinkt leuk, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Wil je weten hoe we de controle op ons digitale leven terug kunnen winnen? Kom op 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger. Check publicspaces.net.